Ja, en dan sta je dan in je nette pak en met je een nieuwe Bijbel. Maar dit moet je goed in de gaten houden. Want het kan niet de bedoeling zijn dat deze er over een paar jaar nog zo uitziet. Nieuwe Bijbels zijn mooi, maar Bijbels zouden in de loop van de tijd gekenmerkt moeten worden door intensief gebruik. Dus ik begin met intensief gebruiken. Door hem te openen samen met jullie en Hebreeën 13 op te zoeken. Hij is heel mooi. Hebreeën 13, maar ook gewoon echt deze Bijbel. Het was los van deze intrededienst al de bedoeling dat ik in de prekenserie waar we zitten, die we vandaag ook afsluiten, Wat de Liefde Doet, dat ik zou gaan spreken over gezond leiderschap. En dat heeft alles te maken met liefde. En dat ga ik zo ook uitleggen. En ik vind het prachtig dat dat vandaag kan en mag. En een tijdje terug hadden we een prekenserie over Hebreeën. En in dat laatste hoofdstuk, Hebreeën 13, hebben we toen een stukje wat gaat over leiderschap, overgeslagen, laten liggen. Met het idee, ja, daar komen we later nog een keer op terug. Nou, later is nu. Dus vandaar dat we nu lezen in Hebreeën 13. En we beginnen bij vers 17. Gehoorzaam uw leiders. Nou, dat leek me gewoon heerlijk om daar gewoon mee te beginnen. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen. Want zij waken over uw leven en zullen daarvan rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u zeker niet ten goede komen. Amen, toch? Heerlijk, vind ik dit. Vreugde, dat is wat ons te wachten staat. En ja, dit staat in de Bijbel. Dus dan kun je gewoon maar beter zorgen met z'n allen dat dit gewoon werkelijkheid is en wordt. Of niet? Ja, nou, ik vond het wel tricky om nou je intrededienst te beginnen met gehoorzaam, zeg maar. Dat vraagt een stukje lef. En je zou zelfs kunnen denken van, wat is er gebeurd? Die jongen is nog geen 5 minuten voorganger en dan komt hij al met dat soort teksten aan. We dachten dat we hem kenden, 11 jaar lang in deze gemeente en wat gebeurt er nu? Nou, ontspan. Ja, dit staat in de Bijbel. En ja, ik geloof dat we dit mogen vragen van elkaar. En het kan ook. En dit zal ook werkelijkheid kunnen zijn, ook heel makkelijk, als er sprake is van gezond leiderschap. En daar ben ik zelf ook weer vol onderdeel van. Gezond leiderschap is zo fundamenteel. En helaas, daarin gaat zo vaak ook iets mis. Want leidinggeven in een gemeente is een kwetsbaar iets. Leidinggeven in een gemeente is ook best een ingewikkeld iets. En als je de boeken over kerkverlating goed bestudeert, dan zie je ook dat er heel veel kerkverlating is, met name in de evangelische wereld, als gevolg van ongezond leiderschap. Dat ook heel veel mensen beschadigd zijn geraakt door ongezond leiderschap en vandaar het maar de kerk op een afstand hebben gezet. En ik denk, zoals we hier nu zitten, dat er ook onder ons nu, dat er genoeg mensen zijn die in het verleden beschadigd zijn door ongezond leiderschap, door leiderschap in een kerk of in een gemeente. En misschien was dat wel het leiderschap in deze gemeente. En misschien ben je wel beschadigd geraakt door mijn leiderschap. En als dat laatste zo is, dan wil ik ook graag daar gewoon over in contact. Is daar nog iets recht te zetten? Heb ik daarin nog vergeving te vragen? We zijn mensen. Ja, we verlangen naar de volheid van de geest. Maar onderweg, we maken fouten. En soms hebben we niet eens door dat we met onze fouten, met onze keuzes, dat we andere mensen beschadigen. Maar het is zo'n kostbaar onderwerp, want gezond leiderschap is zo fundamenteel voor het gezond functioneren van de gemeente van de Heer Jezus. En voordat je denkt, ja, dit is nou typisch een onderwerp, daar heb ik niet zoveel mee. Leiderschap, ik ben geen leider en dat doen ze allemaal maar. Nou, wij hebben allemaal te maken met leiderschap. En sterker nog, ik ben er diep van overtuigd, iedereen die hier zit is een leider. Dan zeg even tegen je buurman, hey, joh, je bent een leider. Doe even. De buurvrouw, buurman, je bent een leider. Ja. 1 buurman of 1 buurvrouw. Want je leidt, als het goed is, in ieder geval 1 persoon. En dat ben jezelf. Wij leiden allemaal ons eigen leven. En als je daar ontwikkelt en als je gewoon gezond bent als leider, dan ben je ook in staat om anderen te leiden. En dat doen we ook in onze rol als ouders, in onze rol als vrienden soms. Spreken we in de levens van onze vrienden en dan ben je ook aan het leiding geven. Maar misschien ook wel heel concreet. Heb je een leidinggevende plek in de maatschappij of in deze gemeente? En dat is meteen goed om te stellen van ja, dat ligt niet per se in elkaars verlengde. He, een goede manager in het bedrijfsleven is niet per se en per definitie een goede leider in de kerk. Leiderschap in de kerk vraagt voor een deel hele andere dingen. Dat gaat om geestelijk leiderschap. En dat betekent soms dat het de bedoeling is dat je op een andere manier kijkt dan hoe je daar in een bedrijf naar zou kijken. Want de gemeente is geen bedrijf. Het gaat hier soms compleet fundamenteel anders. En dat is ook een leren kijken. En ik wil graag samen kijken naar een aantal aspecten die nou echt de basis vormen van gezond leiderschap. En waar we allemaal baat bij hebben, want we zijn dus allemaal een leider. En dat zijn trouwens niet de volgende 7 aspecten die mensen graag zien bij perfecte dominees. Ik heb even opgezocht, er was een online enquête geweest. Waar voldoet de perfecte dominee / voorganger aan? 7 aspecten. Als je dat hebt, dan ben je de perfecte voorganger. Dus de perfecte voorganger, die preekt precies 12 minuten. Nou, dat disqualificeert mij sowieso. De perfecte voorganger is 28 jaar oud. Wie is hier 28? Hey. Maar de perfecte voorganger heeft tegelijkertijd minimaal 30 jaar ervaring. Dus dat is nog wel een dingetje. De perfecte voorganger werkt elke dag van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's nachts, maar die zorgt ook goed voor zijn gezin. De perfecte voorganger veroordeelt zonde, maar strijkt niemand tegen de haren in. De perfecte voorganger draagt mooie kleren, koopt goede boeken, rijdt in een mooie auto, geeft gul aan de armen en neemt genoegen met een laag salaris. De perfecte voorganger die belt elke dag 50 gezinnen uit zijn kerk. Gaat op huisbezoek bij mensen die aan huis zijn gebonden of in het ziekenhuis liggen. Vertelt de hele dag het evangelie aan mensen die de Heer nog niet kennen. En is altijd beschikbaar als je nodig hebt. Oh, hoe heerlijk is dat? Ja. En als laatste, de perfecte voorganger ziet er ook nog eens goed uit. Nou, ja, voor wat betreft, wow. Ik wou nu even namelijk iets zeggen voor wat betreft verwachtingspatronen. Ik ben niet jullie perfecte voorganger. En Theo is het ook niet, ziet er wel ook heel goed uit. Kan ook best goed squashen. Maar ook Theo is niet de perfecte voorganger. En zelfs samen halen we het belangen naar niet. Want dit zijn ook hele ongezonde aspecten. Dit is het niet. Maar wat is het dan wel? Ik wil het hebben over 3 echte basisingrediënten van gezond leiderschap. Waar ik ook zelf in wil blijven groeien. Dit is geen hogere wiskunde. En ik ga ook helemaal niet ingewikkeld doen over allerlei aspecten van leiderschap. Over hoe maak je visie en plannen en delegeren. Dat is allemaal deels vaardigheid. Het gaat veel meer over de persoon als leider. De persoon als geestelijk leider. En als een van deze 3 zaken die ik zo ga behandelen niet goed zit. En dan ga je gegarandeerd onderuit. Vroeg of laat. Dus gezond leiderschap. 3 basisingrediënten. Als eerste is geworteld in de liefde. Gezond leiderschap wordt gedragen door gebed. En gezond leiderschap wijst altijd op Jezus. Laten we ze doorlopen. De eerste, gezond leiderschap is geworteld in de liefde. En dat betekent leiderschap in de stadskerk zoals wij dat zijn. Ja, vindt zijn basis en begint bij de missie van onze gemeente. En wij bestaan. Wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. Daar begint ook leiderschap. Bij het ontvangen van Gods liefde. Het is zo fundamenteel. Leiderschap heeft als eerste hier iets mee te maken. Ontvangen. Beantwoorden. Doorgeven van de liefde van God. En gezond leiderschap kan dan ook niet zonder een gezonde identiteit. Het is zo fundamenteel dat ik en dat alle anderen ook in leiderschap weten. Dat we weten dat we geliefde kinderen van de Vader zijn. Dat is de enige vaste grond onder mijn voeten. Ik ben een geliefd kind van de Vader. En wat er ook gebeurt in de gemeente, wat er ook speelt. Dat is wat het is. En dat is nodig. Een gezonde identiteit als kind van de Vader. Want als er in je identiteit dingen scheef zitten, als er dingen geblokkeerd zitten, dan ga je gegarandeerd brokken maken. He, dat voel je in je leiderschap al heel snel aangevallen of afgewezen. En dat betekent dat er dan risico is dat je je wel autoritair gaat gedragen, of een autoritaire houding aanneemt. Of dat je ergens een stukje, ongezond stukje identiteit haalt uit jouw positie die je mag innemen in het Koninkrijk van God. Je identiteit moet nooit gebaseerd zijn op je rol of je positie, maar altijd op je relatie met de Heer. Op het feit, op de waarheid dat jij een geliefd kind bent van de Vader. En als leiders hebben we ook nog wel eens de neiging om vooral ons uit te strekken naar de gaven van de geest. We geloven in de werking van de Heilige Geest, we hebben het nodig. Maar wij zijn ook wel heel erg bezig met de gaven van de geest. Want ja, als die gaven van de geest in actie zijn, dan gebeurt er wat. En daar houden wij leiders van. Actie. Ik ook. Ik hou van actie. Ik hou dat er dingen gebeuren, dat dingen verder komen. Dat de geest in actie is. Oh, die gaven van de geest. Ja, meer van dat voor de bouw van de gemeente. Maar als het gaat om het werk van de Heilige Geest, zou voor iedere leider de primaire focus toch echt moeten liggen op de vrucht van de Geest. Zoals we daarover lezen in Galaten 5, vers 22. De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Oh, maak deze vrucht van de geest nooit ondergeschikt aan de gaven van de geest. Want dan vlieg je vroeg of laat gegarandeerd uit de bocht. Een rake bijbehorende quote die luidt: roeping brengt je ergens. Maar karakter houdt je ergens. Dus zorg ervoor dat jouw karakter meer en meer gekenmerkt raakt door die vrucht van de geest. Ja. Gezond leiderschap is per definitie geworteld in de liefde. En als leiderschap echt geworteld is in de liefde, dan is het ook veel gemakkelijker om je daar onder te stellen. Hè, waartoe Hebreeën 13 vers 17 wel degelijk toe oproept. Om die leiders ook van daarin een vreugdevolle bediening te schenken. Nou, dan komen we bij het tweede basisingrediënt. Gezond leiderschap wordt gedragen door gebed. Hè, allereerst, een gezonde leider is een bidder. Kijk maar naar alle grote leiders in de Bijbel. Abraham. Abraham was een leider. Abraham was ook een bidder. Mozes was een leider. Maar Mozes was ook een bidder. David was een leider. Maar David was ook een bidder. Nehemia was een leider. Wat voor een? Nehemia. Maar Nehemia was ook een bidder. Jezus was een leider. Maar Jezus was ook een bidder. Paulus was een leider. Oh, maar Paulus was ook een bidder. Als je wil groeien in leiderschap, oh, zorg dat je groeit in gebed. Zij wisten stuk voor stuk dat alleen maar hun visionaire, hun goede, hun wijze, hun doortastende leiderschap, dat het niet genoeg was. Het waren bidders. En als je dan kijkt naar Paulus, een van de belangrijkste leiders van het Nieuwe Testament. Ja, hij laat zich in al zijn brieven kennen als een bidder. Zijn leiderschap is doordrenkt van gebed. En in het leiden van de gemeente die hij gesticht heeft en de brieven die hij schrijft aan die gemeente, laat hij keer en keer zien hoe hij daar ook vooral biddend op betrokken is. Lees elk eerste hoofdstuk van alle brieven van Paulus maar na. Hij is een bidder. En mijn belangrijkste ontwikkelgebied als leider ligt hier. En mannen als Paulus, die inspireren me daarin. Die Paulus, wat een bidder. Hij bidt zoveel. Dus ben jij een leider? Nou, we hebben net gezegd, we zijn allemaal leider. Wees een bidder. En wat ik mooi vind aan Paulus is dat hij niet alleen zelf een bidder is, maar dat hij ook heel makkelijk vraagt om gebed. Ja, op allerlei plekken zie je dat hij ook vraagt, oh, bid voor mij, zodat. Of bid voor mij, als. He, dus hij is constant ook aan het vragen om gebed. En ook in ons gedeelte in Hebreeën 13 zien we die vraag om gebed ook voor de leiders. Er staat vers 18 en 19. Bid voor ons. Bid voor ons. We zijn er weliswaar van overtuigd dat ons geweten zuiver is. Omdat we er op elk terrein naar streven om het goede te doen. Maar toch vraag ik dringender dan ooit om uw gebed. Zodat ik, in dit geval van deze schrijver, zodat ik des te eerder bij u zal worden teruggebracht. Ik vraag het ook aan jullie. Bid voor ons. Voorgangerschap staat in de top 5 van burn-out gevoelige beroepen. De verwachtingspatronen, de verantwoordelijkheid, de druk om er toch steeds maar weer te moeten staan, hoe je ook maar in je vel zit. De grote moeite en pijn waar je steeds opnieuw mee geconfronteerd wordt. De mening van zoveel mensen, soms zelfs genadeloze kritiek. Het is pittig, het is zwaar. Tegelijkertijd is het dus ook heel mooi. Het is ook een voorrecht. Ik vind het een voorrecht dat ik al 11 jaar in deze gemeente fulltime ben vrijgesteld om te dienen. Want dat betekent dat ik eigenlijk letterlijk op de eerste rij zit. En dat ik zoveel mag zien van wat God aan het doen is in levens van mensen. Dat ik zoveel herstel zie. Dat ik zo de kracht en de waarheid en de relevantie van Gods woord zie in de levens die God brengt. Het is fantastisch om te mogen werken in de gemeente. Het is een voorrecht om uiteindelijk daarin ook voorganger te mogen zijn. Maar het is tegelijkertijd zwaar. Weet je, ik heb 20 goede redenen om geen voorganger te willen zijn. Ik heb geen enkel roze bril idee van het voorgangerschap. Daarvoor heb ik al veel te veel gezien. En toch sta ik hier. En dat heeft alles te maken met termen als roeping en verantwoordelijkheid. Maar bovenal liefde. Liefde voor Jezus en liefde voor zijn gemeente. Maar het is een zware plek. Het is een grote verantwoordelijkheid. En zo voelen we dat wel. En ja, daar hebben wij ook zelf rekenschap van af te leggen. Wat we ook in vers 17 al voorbij zagen komen van Hebreeën 13. In aanleiding van de gemeentevergadering van vorige week, waar Theo ook een oproep deed voor gebed. En we allemaal een steentje konden meenemen, meedragen, waar we steeds aan worden herinnerd aan gebed. En ook de stemming die er was, kreeg ik die avond in de WhatsApp een prachtige quote daarin. En die quote luidde: een gemeente op de knieën houdt de leiders op de been. En ik geloof dat dat zo waar is. Ik ben de afgelopen 11 jaar dat ik hier als pastor in de gemeente in dienst ben, ook een paar keer bijna onderuit gegaan. Niet qua burn-out of iets dergelijks, wel qua ontmoediging. En teleurstelling. En een aantal weken geleden kreeg ik een mailtje van een zuster uit de gemeente. En één zin die triggerde mij. Dus ik vroeg even door van, joh, wat bedoel je met die laatste zin in je mailtje? En toen mailde ze me dit. Ze schreef, van zomer 2010, 7 jaar geleden, tot ergens in 2016, nog niet zo lang geleden, heeft de Heer mij de gebedslast gegeven om voor jou te bidden. Concreet wist ik niet zoveel. Ik was erin afhankelijk van wat de Heilige Geest me liet zien. Hij liet me bidden voor ontmoediging, teleurstelling en geestelijke dorheid. Dus vanuit een biddend hart laat God tegen je zeggen: blijf dicht bij mijn liefde. Ik zal elke aan jou gedane belofte in vervulling laten gaan. Dit mailtje raakte me diep. Ik heb daar meerdere malen, hem even weer lezend, zelfs in de preekvoorbereiding, behoorlijk bij zitten janken. Want feitelijk heb ik vanaf juist 2010, terwijl ik vanaf 2006 in dienst ben, vanaf 2010 in verschillende processen gezeten die zeker aanleiding hebben gegeven tot ontmoediging, tot teleurstelling, tot ook geestelijke dorheid. Die termen die zij schreef waren zo raak. Als ik 3 termen had moeten bedenken van, joh, schrijf eens de moeilijkheden waardoor je doorheen bent gegaan in deze gemeente, ook in je dienen. Er waren die drie termen geweest. Teleurstelling, ontmoediging, geestelijke dorheid. Het raakte me diep en het maakte me zo dankbaar. Dat je je ook als pastor, als voorganger, als oudste gedragen mag weten in het gebed in de gemeente. Weet je, dat gebed, ben ik van overtuigd, is de enige reden dat ik hier überhaupt nog dien. Dus dank voor jullie gebed. En je mag straks zeggen, gefeliciteerd met het feit dat jullie voorgangsechtpaar zijn geworden. Dat mag, dat schijnt ook goed te zijn. Maar als je eraan kunt toewijden, dan zouden Claudia en ik ook ongelooflijk dankbaar zijn voor de uitspraak, ik zal voor jullie bidden. We hebben het nodig dat de gemeente ook voor ons bidt, zoals wij worden opgeroepen om ook voor de gemeente te bidden. Dus bid voor ons. Het laatste basisingrediënt van gezond leiderschap. Gezond leiderschap wijst altijd op Jezus. En gezond leiderschap wijst niet op zichzelf. Het gaat nooit en ten nimmer om onze eer of onze goede naam of onze positie. Jezus, Hij is het hoofd van deze gemeente en niemand anders. En we willen niet alleen maar dat dat een theologische waarheid is. He, omdat de Bijbel er zo over spreekt in Efeze 4 en in Colossense 1. Nee, we willen dat het echt waarheid is in deze gemeente. Jezus als hoofd van onze gemeente. Want heel veel gemeentes zeggen dat. En hebben dat op de website staan. Je kunt het erop zeggen, maar is het echt zo? Want als Jezus het hoofd van de gemeente is, dat betekent dat Hij daadwerkelijk de ruimte en de plek krijgt om te spreken. Om te leiden. Om te genezen, om te herstellen, om te bevrijden. Dus ja, Jezus is alleen daar hoofd van de gemeente, waar Hij de ruimte krijgt om te werken. En ik verlang dat wij een gemeente zijn die Jezus alle ruimte geeft om zijn plek in te nemen, die niemand van ons nooit zou kunnen innemen. De plek van hoofd van deze gemeente. Dus geef jij Hem als leider ook die ruimte, dat Hij daadwerkelijk Heer is. Dat Hij daadwerkelijk de regie mag hebben, ook in dat wat jou is toevertrouwd aan leiderschap. En onze belangrijkste taak is om mensen uiteindelijk in aanraking te brengen met Jezus en niet met onze goede plannetjes. Want deze gemeente kan uiteindelijk toch echt wel zonder Arjan Zanting. Maar deze gemeente kan nooit en ten nimmer zonder de Heer Jezus. Hij maakt het verschil. Hij maakt het verschil altijd weer. Dus je moet bij Hem zijn. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat wij kunnen doen. Oh, je moet bij Hem zijn voor vervulling van je leven. Je moet bij Hem zijn voor genezing van jouw pijn. Je moet bij Hem zijn. Je moet bij Hem zijn, want Hij leidt jou naar het hart van de Vader. En aan Hem is alle eer. Zoals ook in de laatste verse in Hebreeën 13 wordt gesteld. De versen die ook onderaan het formulier stonden, dat wist ik niet. Mooi dat ze hier ook terugkomen. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid. Mogen die God u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. En de tekst is niet alleen voor ons, voor Claudia en mij. Nee, mogen Hij in ons. Mogen Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is door Jezus Christus. Aan wie de eer toekomt. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus alle eer aan Jezus. Nu tot in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we bidden. Heer Jezus. Het is zo'n ongelooflijk geruststellende gedachte dat U hoofd bent van deze gemeente. Dat wij geen dingen kunnen doen en hoeven doen die buiten onze invloed en buiten onze macht liggen. En we hebben het zo vaak gezien. We zijn zo dankbaar, Heer Jezus, om U in actie te zien door de werking van Uw geest in ons en in onze gemeente en door onze gemeente heen naar buiten. Heer Jezus. Dank U wel voor Uw trouw, voor Uw goedheid. En op dit moment, Heer Jezus, stellen we ons ook als gemeente opnieuw onder Uw autoriteit. En belijden we U als Heer en belijden we U als hoofd van deze gemeente. En help ons. Op al die plekken waar we ook zijn, in onze gezinnen, in onze rollen, in ons leiderschap. Help ons, Jezus, om U daadwerkelijk daar echt de ruimte te geven die U toekomt als hoofd. Dat we U zoeken. Hartstochtelijk, net zo goed, net zolang dat we U vinden, net zolang dat we Uw stem weer verstaan, net zolang dat we de juiste richting hebben ontvangen, net zolang dat we zicht hebben op welke stappen we mogen zetten. Jezus, leid ons. En Heer Jezus, U weet ook dat de nodigen onder ons in het verleden zijn beschadigd. door ongezond leiderschap in gemeentes. Misschien wel gewoon onze eigen gemeente. Heer, daar waar wij daar ook deel in hebben gehad, bid ik u daar vergeving over uit. En bid ik u herstel en genezing uit over wonden die misschien wel heel diep zijn geslagen. En wat misschien wel heeft betekend dat er altijd een gereserveerdheid is gebleven. Oh, dan bid ik dat u daarin spreekt, Jezus. Dat u daarin geneest, Jezus. Dat mensen die in het verleden hebben gezegd, nooit weer. Nooit weer geef ik leiderschap in de gemeente de kans om schade toe te brengen. Oh, dan bid ik dat u helpt. Dat u geneest. Dat u ook helpt om die muren naar beneden te laten gaan. Dat u ons helpt om te bouwen aan gezond leiderschap. En dat we daarin opnieuw allemaal open kunnen staan. Om daarin samen op te trekken als lichaam, als gezin. Om uw werk te doen, Jezus. Echt Jezus, kom daarin met uw genezing. In uw naam. En tot eer van uw naam. Amen.